Ja, goedemorgen. Wat gaaf om jullie allemaal weer te zien. En het is alweer een poosje geleden. Ik vind het toch altijd weer een voorrecht om hier te mogen zijn. Dus het voelt toch een beetje als thuis. Vorige week mocht ik in onze eigen gemeente in Loppersum spreken. Daar heb ik op dit moment verder geen verantwoordelijkheid, behalve dat ik gewoon een meewerkend, gehoorzaam, netjes zich invoegend gemeentelid moet zijn. En dan mag ik ook zo één keer per maand daar spreken. En dat voelt natuurlijk helemaal als een thuiswedstrijd, maar ik ben wel gezegend met het feit dat de uitnodigingen die ik krijg om ergens te spreken zijn allemaal gemeentes waar ik door de loop van de jaren wel een relatie mee heb. En dus ik doe weinig wedstrijden, zeg maar, in het buitenland. Het is allemaal bekende plekken en dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. Het is sowieso natuurlijk als stukje genade als men je opnieuw vraagt. Dan is er blijkbaar toch iets goeds gegaan. Ik ben aan het leren om complimenten te ontvangen. Dat is, je hoort het wel, dat is nog een dingetje. Ja. Ik wil met jullie vanmorgen even stilstaan bij een tekst, een hele bekende tekst. Misschien hebben sommigen van jullie misschien zelfs op een plaat, een houten plank of zoiets ergens in huis staan. Of heb je hem ergens uitgeschreven en hangt die aan de muur. En dat is Romeinen 8 vers 28. Alle dingen werken mee ten goede. En een van de woorden die erin staat en die mij triggerde, waarom ik toch ben gaan nadenken over deze tekst, het vers en wat daar staat, dat is het woord alles. En er wordt wel eens gevraagd, gaan alles goed? En dan zeggen we, zijn wel gewend, nou, de meeste dingen gaan goed, toch? Dat is een beetje bescheiden, want alles is best wel een heel groot woord. Het grappige is dat de Bijbel echt zonder schroom het woord alles gebruikt. Daar gaan we straks ook naar kijken waarom dat zo is. Maar er is wel een situatie die wij als mensen ook gebruiken, waarin we het woord alles gebruiken. Alles en altijd, en dat is meestal als we ruzie hebben. Is het je wel eens opgevallen? Jij doet altijd, hè? Ik doe alles. Ik werd van de week ergens op aangesproken. En een tijdje geleden hadden we zelfs een beetje een situatie bij ons in het bedrijf, in het kinderdagverblijf. We hebben 8 medewerkers en we hebben in ons gezin wel wat te doen. Mijn moeder is overleden in maart, dus Nettie en ik naar Canada met onze kinderen. Want daar wonen mijn ouders en mijn vader nog steeds. Dus dan ben je eventjes uit je doen. En in die periode kwam het team van het kinderdagverblijf bij elkaar, onder leiding van iemand anders. En daar kwam een verslag uit dat wat er allemaal niet goed ging. En dan was de eerste reactie toen we dat verslag lazen en hoorden wat ze erover zeiden. En vooral Nettie had er heel erg last van. Ik doe toch altijd alles fout. Nou, als we nou eens vanmorgen alleen maar afspreken dat we dat nou niet meer doen, dat we het woord alles niet meer gebruiken als het tegen zit, dan zouden we al heel veel winst boeken en een stuk vrolijker en lichtvoetiger door het leven gaan. Toch? Afgesproken? Ja? Mooi. Sterkte morgen. Laten we ons vooral richten op het woord dat echt waar is. Het woord van waarheid. En dat is het woord van de Heer. En dat staat in Romeinen 8. En een van de dingen die ik heb geleerd als theoloog, dan word je ook geacht om exegese te betrachten. Dat wil zeggen dat de exegese is het uitleggen, waar we heel vaak dingen doen in het leven, dat heet eisegese, dat is inleggen. Dus we leggen mensen woorden in de mond, we leggen mensen gedachten op het hart die ze niet hebben. Zo, we horen iets, we maken er zelf een verhaal van en denken, oh, dat zal die ander wel bedoeld hebben en vragen daar niet meer naar. Als theoloog, als je geleerd wordt Hebreeuws en Grieks te lezen, en dan is het eerste vraag die je moet stellen, maar wat staat er nou eigenlijk? Wat staat er nou eigenlijk? En dan natuurlijk vooral teruggaan naar de grondtekst, in dit geval de Grieks. En een van de stappen die je moet doen, als je gaat kijken wat staat daar, is om het te lezen in de context. Dus eerst in onze Bijbelvertalers en degene die ergens in de middeleeuwen allemaal hoofdstukken hebben ingedeeld, hebben daar alinea's aangegeven en vervolgens hoofdstukken aangegeven en pericopen. En soms moet je een heel Bijbelboek lezen om te verstaan, maar wat staat er? Wat probeert de schrijver nu te zeggen tegen zijn eerste hoorders? Maar wat probeert de Geest nu vandaag tot ons te zeggen? Nou, dat wil ik dus ook doen vanmorgen met Romeinen 8, vers 28. En ik wil beginnen te lezen vanaf vers 22. Het is een prachtig hoofdstuk. Vanaf vers 1 al zijn enorme waarheden over dat er geen veroordeling is, hoe de Geest in ons woont, hoe wij door de Geest wandelen, dat een geest van leven is. Dat zegt Paulus allemaal in de stukken die hieraan vooraf gaan. En dat al het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En hoe dat betrekking heeft op heel de schepping. Dus er zijn in 22 versen, zeg ik gewoon, nou, daar ben je gewoon weken mee aan het stoeien om dat een klein beetje tot je te nemen. Maar wij beginnen vanmorgen met het lezen van vers 22. En daar zegt Paulus, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En voor alle duidelijkheid, dit schrijft Paulus na, niet alleen na Goede Vrijdag, maar ook na Pasen en na Pinksteren. Er zijn al tientallen jaren voorbij gegaan sinds dat Jezus aan het kruis gestorven is opgestaan, naar de hemel is gegaan, de Heilige Geest is uitgestort en de kerk gebouwd wordt en het evangelie over het hele Romeinse Rijk verspreid wordt, waarvan de getuige deze brief ook aan de Romeinen gericht is. En nog zegt Paulus, dus daar kunnen we best wel gewoon vooruit trekken naar vandaag, 2026. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Ik weet niet hoe je vanmorgen hier bent gekomen. Ik kan je eerlijk zeggen, op dit moment ga ik door een vierdubbele een wervelstorm in mijn leven. Er gebeurt van alles, tot en met aan gisteravond toe, waar ik vannacht lekker over mocht malen. En Paulus zegt daar gewoon heel eerlijk over, dat ook wij zelf, die de eersteling van de geest hebben ontvangen, dus de Heilige Geest woont in ons, wij zijn ook die mensen van Pinksteren en daarna, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop, in de HSV staat in de hoop, maar ik zeg maar, in die hoop ligt net even wat langer, lekkerder op de tong, in die hoop zijn wij zalig geworden. Is die hoop van die aanneming tot kinderen. In die hoop zijn wij zalig geworden. En hoop, zegt hij, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen naar wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus als jij vanmorgen zuchtend hier naartoe bent gekomen, zo van, Heer, ik weet het niet allemaal, ik weet het allemaal niet en ik weet niet hoe het moet en ik zie het misschien niet eens zitten. En je zucht daarbij in je geest, weet dan dat de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij, dat is de Geest, naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dus heb je een beetje de context, dat, hoe Paulus hier schetst, dat er als het ware een hele beweging is van de Heilige Geest voor Gods troon, waarin de belangen en de verzuchtingen en de noden van de heiligen en van heel de schepping dag en nacht voor Gods troon worden uitgesproken, zelfs non-verbaal. En dan zegt Paulus, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Wij weten dat voor hen die God liefhebben. Als je vanmorgen hier bent toegekomen om echt God lief te hebben, hem te aanbidden en verlangend naar een woord van hem voor jouw leven. Dat is wat God liefhebben betekent. Dat voor jou, voor mij, voor ons, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Dat is eigenlijk in een nutshell Gods plan voor jouw leven. Vragen we nog wel eens naar, Heer, wat is uw plan voor mijn leven? Nou, daar staat hij, om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Opdat Jezus, de eerstgeborene, Jezus, onze grote en eerste zou zijn. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, als God voor ons is, geloof je dat God voor jou is? Wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Soms hoef je alleen maar de Bijbel te lezen. Er staat al zoveel in. Alles, alle dingen. Alles werkt mee ten goede. Dat is een tekst die door de jaren, je kan gerust zeggen, door de eeuwen heen, ontelbare keren, ontelbare mensen die ons zijn voorgegaan, tot enorme troost en bemoediging is geweest. Welke situatie ook je in terecht bent gekomen, wat er ook gebeurt in de wereld, in je eigen leven, in de kerk, Saudi-Arabië, Nederland, waar je ook maar kijkt in deze wereld. Alle dingen werken ten goede. Alle dingen. Dat is een alomvattende uitspraak. Er gaat, alles is alles. Er is, je kan daar niets vinden wat daar niet onder valt. En de truc is dan ook om dat woord, dit woord te zien en te leren toe te passen op alle situaties. Juist dus, niet als het alleen maar goed gaat, maar juist als je denkt, maar alles staat nu in tegenspraak met dit woord. Juist als alles in je roept, maar waar is God nu? Hoe kan dit nou? Waar is zijn redding? Waar is de hoop? Dat zijn juist de situaties waar dit woord over gaat. Juist als je denkt, als je het niet meer ziet zitten, als je niet weet hoe het verder moet, dan is dit het woord dat vol met waarheid over ons geschreven staat. Tegelijk, als je alles zegt, dan ligt het ook enigszins voor de hand en het gevaar is dan ook groot dat je het overal op alles plakt. Altijd. En dat is dan ook weer gevaarlijk. Want dan en dat is ook weer heel erg gebeurd, helaas te vaak, dat iemand aan het worstelen is in een situatie en een broeder of zuster zegt dan, of een ouderling of een dominee of een voorganger, zegt dan, maar je weet toch dat alles werkt ten goede. En dan is het alsof je de worsteling en de pijn en de gebrokenheid in het leven van je broeder of zuster daarmee even eigenlijk van tafel veegt. De kunst is dus niet om het over een situatie heen te plakken, maar om samen vanuit het hart en de ervaring van Gods liefde dit woord te ontvangen. Maar hoe ziet het er dan uit als ik met jou in gesprek ben en jij gaat door een diepe dal en ik weet dat dit waar is en ik wil dit met jou delen. Maar hoe kan ik dat dan op een manier doen dat we onze harten verbonden raken en ik niet tegen jou zeg, eigenlijk het verhaal wat jij nu houdt, klopt niet helemaal. Want dan doe ik jou geen recht. Daar ligt dus een stukje spanning. Daar vraagt om wijsheid, dat vraagt om fijngevoeligheid. Dat vraagt om datgene wat als eerste erbij staat. Namelijk de liefde. Laten we nog één keer kijken naar wat er staat in vers 28. Hoe Paulus dat schrijft. Wij weten dat voor hen die God liefhebben. Wij weten dat voor hen die God liefhebben. Alle dingen meewerken ten goede. Er staat dus niet altijd alles voor iedereen. Er staat voor hen die God liefhebben. In het Grieks staat voor hen die God liefhebben vooraan in dit vers. Er staat, wij weten dat voor wie God liefhebben. Dat is hoe het er in het Grieks staat. Alles wat je daarvoor plakt, dat doe je vanuit Nederlandse taal om de zin te laten lopen. Maar dat klopt niet met wat er in het Grieks staat. Voor hen die God liefhebben. Nou, dat is natuurlijk een prachtig gegeven, een mooi startpunt, dat roept 1001 vragen natuurlijk op van, maar zijn wij in staat om God lief te hebben? En hoe zit het met de mensen die dan God niet lief hebben? Nou, daar spreekt Paulus niet over, dus ik stel voor dat we die eventjes voor vanmorgen laten liggen, de laatste. Maar eerst eens even gaan kijken, maar wat staat er dan als er staat voor hen die God lief hebben? En ik moet je eerlijk bekennen, ik had die preek al eens een keer eerder gehouden over dit vers. En nou ja, ik dacht, ik wil dat met jullie vanmorgen ook weer delen. En dan is het zoals dat een goede theoloog en voorganger betaamt. Ga je toch eerst maar weer de tekst lezen en niet eerst de preek lezen. Zo van, dat heb ik toen erover verteld. En ik ga opnieuw de tekst lezen. En ik denk, verdraaid, de vorige keer heb ik daar helemaal over het hoofd gezien. Want voor het woord liefhebben staat hier het bekende woord dat jullie waarschijnlijk allemaal wel eens vaker gehoord hebben, agapeo. Nou, dan hebben we dus al een theologisch probleem te pakken. Want agapeo is de onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Die zich volledig geeft zoals God zijn liefde aan de wereld toont in Jezus Christus. En Jezus heeft de wereld lief in dat hij zijn leven gaf voor ons. Dat is de liefde, zegt Johannes. En ook in zijn brieven. Dat is de liefde, dat we bereid zijn ons leven te geven voor onze broeder of zuster. Alleen, wie kan dat nou? Hoe kunnen wij als mensen die leven tussen aan de ene kant een gebroken wereld waar en die gebrokenheid in onszelf dragen en aan de andere kant de belofte dat God door zijn Heilige Geest alles in ons uitstort en bewerkt en tegelijk dat er gebrokenheid is ons leven en dat we op weg zijn naar het nieuwe Jeruzalem, naar de nieuwe schepping, naar de volle openbaring van Gods wonen onder de mensen. Hoe staat dat in die spanning? En ik ben daar waar eens mee naar aan het zoeken gegaan, maar hoe schrijft Paulus daarover? En wat mij opvalt is als ik het woord liefde opzoek in de brieven van Paulus, dan staat er eigenlijk voortdurend agapeo. Paulus gebruikt eigenlijk nergens het andere woord voor liefde, die ook heel goed bekend is, phileo, van vriendschap en broederliefde. Petrus gebruikt die trouwens wel, daar kom ik zo even op terug. Paulus, ik kan gewoon op de wortel van het Griekse woord zoeken, zeg maar. Als je zoekt naar liefde, en bij Paulus is steeds gekoppeld aan agapeo. Of die nou heeft over Gods liefde voor ons, of onze liefde voor God, of onze liefde voor elkaar. Paulus leeft dus in de volledige veronderstelling dat wij in staat zijn God net zo lief te hebben als hij ons lief heeft. Nou, dat is best wel een grote aanname van Paulus. Zouden wij, denk ik, wel tegen hem willen zeggen als hij hier vandaag onder ons was. Maar toen moest ik wel denken aan het prachtige vers uit Romeinen 5 vers 5. Romeinen 5 vers 5, ik heb hem onderweg, schoot hij mij toch weer te binnen terwijl ik hier naartoe was. Dus ik zal hem er zelf even bij pakken. Had je hem nog op de biemer gezet? Hij staat er al. Oh kijk, hier staat hij dus. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God, dat is de agapeo van God, in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, there's the answer. Dat is het antwoord op die grote vraag. Hoe kan het dat wij God kunnen liefhebben zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 8? Omdat hij zegt, de Heilige Geest in onze harten uitgestort. En die Heilige Geest is de geest van liefde. Is die geest van agapeo. Nou, dat betekent dus twee dingen. Eén, dat wij iets moeten met ons gevoel van falen en tekortschieten in onze liefde naar God toe. Want wie zegt, ik heb God volmaakt lief? Come on, dit is je kans. We zijn op zoek naar de perfecte christen. Niemand, geen vrijwilligers, jammer. En ik denk dat we als we met elkaar hier zitten, daarin heel erg oprecht kunnen zijn. God liefhebben op een volmaakte wijze, dat kan niet. En toch zegt Paulus, maar de volmaakte liefde van God in onze harten uitgestort. Dus voor hen die God liefhebben, werken alle dingen ten goede. Dat betekent voor mij het tweede. Dat elke keer dat de aanklager in onze gedachten komt en zegt, zie je wel, je bent weer tekortgeschoten. Zie je wel, je kan het niet. Zie je wel, je bent geen goed christen. Zie je wel, je hebt God helemaal niet lief. Dat het eerste wat we dan moeten doen, is die aanklager het woord van de Heer voorhouden. En er staat dat de geest van God in mij is uitgestort en mij bekwaamt om God lief te hebben. En ja, ik schiet tekort en tegelijk door de geest van God heb ik God lief. Het is heel dubbel en zo is het evangelisch soms ook. Maar dit is de waarheid. Het is de waarheid. Wij hebben God lief. If we come to that total surrender waar we van zongen. Surrender is, ik geef mij over. Ik laat mij dopen. Dompel mij onder in de naam van Jezus. En dan vult hij mijn leven met zijn liefde en zijn aanwezigheid en zijn Heilige Geest. Een geest van wijsheid en bezonnenheid en alle andere karaktereigenschappen van de Heilige Geest. Die wonen in mij. En vanuit die geest zorgt God ervoor dat wij hem kunnen liefhebben. Dus we kunnen in elk geval met elkaar ook afspreken, wij hebben God lief. Hebben we nog niet alle problemen opgelost of alle vragen beantwoord. Maar als we dat in elk geval maar weer eventjes kunnen afvinken. Wij hebben God lief door de Heilige Geest die in onze hart is uitgestort. Ik heb jarenlang, dat klinkt wel heel groot. Ik heb dus een aantal jaren, mijn ouders... Ik ben in Canada geboren, opgegroeid en later zijn we naar Amerika verhuisd. Mijn vader ging daar theologie studeren, is predikant geworden in Noord-Amerika. Daar hadden we in de Christian Reformed Church hadden we iets, dat noemden we de Calvinist Cadets. Dat is een soort scouting. Ik heb trouwens gezien, de VP gaat daar ook mee promoten. Er is ook een Pinkster Scouting. Ja, Peter zelfde knikken. En ik heb die mensen voor het laatst. Wij waren in Driebergen voor een vergadering. En toen kwam ik die mensen tegen. Ik denk, verdraaid. Alsof ik meer dan 50 jaar terug ga in de tijd. Maar op die scouting, daar was van de kerk. En dat was een internationale beweging. En daar hadden we een aantal dingen. We hadden een lijflied. En dat ging over dat ik een discipel ben van Jezus. Maar we hadden ook een motto. En die motto kwam uit Johannes 14, vers 15. If you love me, you will keep my commandments. Als je me lief hebt, zul je mijn geboden onderhouden. Het is er ingepeperd. Elke keer als we bij elkaar kwamen, elke week, vrijdag, ik weet niet welke avond het was, maar dan kwamen we bij elkaar en dan gingen we het lied en dan gingen we dit en dat. En de motto, John 14, vers 15. If you love me, you will keep my commandments. En dat betekent dat de geest in ons aan het werk is om ons te bekwamen om Gods geboden te onderhouden. God is in ons aan het werk. Nou, ben ik een beetje afgedwaald van het verhaal wat ik wilde houden, dus ik moet nu eventjes wat bijsturen. Ik wil verder even kijken naar wat er nu volgt in dat stukje. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen meewerken ten goede. Dat wil dus niet zeggen dat we allemaal goede dingen meemaken. Het gaat hier niet over de omstandigheden waarin we verkeren, dat die altijd goed zullen zijn. Datgene wat ons nog wel eens in de sloot duwt, waar wij wat overstuur van raken, waarmee we de handen in de lucht stappen, waarin we vragen hebben en soms ook gewoon het uitschreeuwen naar God toe. Heer, hoe kan dat? En of dat nou ziekte is of strijd of zorgen of aanklacht van anderen. Of wat het ook mag zijn of fouten die we zelf hebben gemaakt, waarin we onszelf enorm tegenvallen. Het gaat hier niet over dat alles goed gaat en dat we allemaal goede dingen meemaken. Er staat, alle dingen werken mee ten goede. Er is een proces gaande waarin alles, en daar komt dan het woord alles, alle dingen, op een of andere bijzondere manier samenwerken ten goede. Om het goede te bewerken. En ik denk dat we met elkaar wel weten dat als het gaat over het goede in de context van het evangelie van Jezus Christus, dat het goede niet is dat iedereen het gewoon goed heeft en lekker zijn gang kan gaan. Maar het goede is wanneer de God van goedheid en genade in ons leven is. En alles in handen heeft en alles bepaalt en dat er helemaal niets meer is wat daartussen staat. En wat dat betreft, als je het zo zegt, dan wordt volstrekt duidelijk dat wij, wat we dan in de theologie ook noemen, dat we nu nog leven in die tussentijd. Tussen het alreeds en het nog niet. Tussen datgene wat God al gedaan heeft. Dat de Heilige Geest al is uitgestort. Dat de zonden al zijn vergeven. En tegelijk dat wij nog in een gebroken wereld leven, waarin de belofte van God tot een eeuwige rust nog in vervulling moet gaan komen. Terwijl hij bezig is zijn plannen uit te werken tot redding voor alle volken en voor heel deze schepping, voor heel deze aarde. En in dat proces, zegt Paulus, werken alle dingen ten goede. En hoe dat op onszelf te betrekking heeft, dat is wat hij dus in dat vervolg zegt over dat in de volgende woorden. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. De Engels staat het woord purpose. Zijn doel, zijn idee, datgene wat hij van eeuwigheid er al voor zichzelf had besloten om te gaan doen. Wat hij wilde gaan bouwen, wat hij wilde gaan bereiken. Dat is Gods voornemen. En in dat voornemen roept hij mensen. En in dat proces van het uitwerken van zijn voornemen, daar begint het met het woord voorbestemmen, vervolgens roepen, dan rechtvaardigen en dan verheerlijken. Van het een komt het ander. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dan kom je alweer zo'n dubbel iets in, die heeft hij ook verheerlijkt. Terwijl je zou denken, maar die verheerlijking staat nog uit. Dat staat nog te komen, ja en nee. Die verheerlijking is ook dat God de geest van zijn liefde in onze harten uitstort. En dat de glans van zijn glorie nu al door alle gebrokenheid heen zichtbaar wordt in levens van mensen. Elke keer als er iets vanuit ons en door ons heen zichtbaar wordt van Gods liefde voor elkaar, voor deze wereld, voor de schepping, voor God zelf, dan is dat een weerspiegeling van zijn verheerlijking en zijn heerlijkheid dat in ons aan het werk is. Dat is wat er op dit moment, as we speak, gaande is. Dit hangt dus volledig samen met het diepe besef dat God een plan heeft vanaf voor het begin van de schepping en die voltooiing zal vinden als Christus terugkomt, alles zal zijn en in allen. En dat hij bezig is dat plan te volbrengen, uit te werken, stap voor stap, persoon voor persoon, jaar op jaar, eeuw op eeuw, is God bezig vanaf toen zijn koninkrijk onder ons gestalte te geven, totdat het voltooid is, tot het volmaakte is gekomen en elke knie zal buigen en elke tong belijden, Jezus Christus het Heer, tot eer van God onze Vader. We zijn nog steeds onderweg. God is nog steeds aan het werk om zijn plan, om zijn voornemen uit te voeren. En als je dat dan beseft, er is niets dat buiten God omgaat. Er zijn geen situaties in ons leven, in deze wereld, waarvan God denkt, oh, dat heb ik niet aanzien komen. Oh jee, plan B. Oh, die hadden we niet. En nu dan? God valt nooit van zijn troon. Hij hoeft daar ook niet eens een gordel om te hebben. Zo van, stel dat er wel eens gaat stormen en alles gaat schudden, dan kan het wel eens zijn dat een gordel handig is. God zit vrij op de troon. En als het hem te spannend wordt, gaat hij staan. Samen met de opgestaande Heer. Dan gaat hij staan, zoals Stefanus zag toen hij gestenigd werd. En hij zegt, ik zie de hemel geopend en ik zie de Zoon des mensen staande voor de troon. Het ging hem ter harte wat er op dat moment gebeurde. En Jezus ging staan voor de Vader en hij ging staan voor zijn kerk. En hij ging staan voor de mensen die hem lief hebben. En dat drama is zich nog steeds aan het voltrekken, ook in ons leven. En in dat context, of is het die context? Die context? In die context mogen we weer teruglezen wat er staat. Alle dingen werken mede ten goede. Waarom? Ze kunnen niet anders. Ze hebben geen keus. Want ze vinden allemaal plaats. Ze zijn allemaal afhankelijk van Gods voorzienend alvermogen in elk aspect van dit leven. En alles moet meewerken ten goede. En dan wil ik nog als laatste daar aan toevoegen, als we het dan hebben over het woord alles. Want alles is natuurlijk iets. Is echt iets. Sterker nog, alles is iemand. Want alles is niet een soort abstract begrip. Ja, alle dingen en alles. Het is een soort van, ja, het is een soort beetje zoals bescheidenheid. Het is een heel mooi beeld of zoiets. Maar dat moet dan altijd zichtbaar worden en tastbaar. Wat betekent bescheidenheid? Hoe ziet dat eruit? Oh, je merkt aan iemands gedrag dat er bescheidenheid in zit. Maar bescheidenheid zelf zie je nooit. Alles. Ja, dat is best wel veel. Maar alles kan je wel zien. Namelijk in Jezus. Ik ga even heel snel een paar teksten bij langs. In hem zijn alle dingen geschapen. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij is voor alle dingen. Alle dingen bestaan door hem. Hij is onder allen de eerste. Hij draagt alle dingen door zijn krachtige woord. Alle engelen moeten hem aanbidden. Alles wat adem heeft, loven de Heere. In de verlossingwerk in deze wereld, in hem, is hij bezig alle dingen te verzoenen in hemel en op aarde. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Alle volken moeten wij maken tot zijn discipelen. En hij is ver boven alle hemelen gegaan om alle dingen te vervullen. En in de kerk, Christus is alles en in allen. En alle heiligen, zowel uit de Joden als uit de Grieken, alle heiligen zijn nodig om de volle liefde van Christus te bevatten en zichtbaar te maken. En in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis van God verborgen. En er wordt van ons dan ook gevraagd om alles achter te laten en hem te volgen. Want de Vader wil ons in Christus alle dingen schenken, zoals we lazen in Romeinen 8, vers 32. En wij zijn gezegend in Christus met alle geestelijke zegeningen. En hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij is de koning van alle koningen en de heer van alle heren. En op een dag zal hij alle tranen van alle ogen wissen. En hij maakt alle dingen nieuw. Ik hoop dat je de tekst, Romeinen 8 vers 28, mocht je hem tot nu toe nooit ergens voor jezelf echt hebben opgeschreven of gedacht, oh, die moet ik ergens ophangen of zo, dat je dat misschien na vandaag wel doet. En niet als een pleister, niet als een zoethoudertje, niet als een doekje voor het bloeden, maar als een waarheid dat boven ons leven geschreven staat, waarin zichtbaar wordt, God heeft een plan met deze wereld en onderdeel daarvan is dat hij een plan heeft met jou en mijn leven en ook met deze gemeente. En dat hij daarmee bezig is om dat te voltrekken. En die liefde van God, die liefde voor God, waar Paulus hierover schrijft, die agape voor God, betekent dat wij leren steeds meer het verlangen van ons hart af te stemmen op zijn verlangen. Dat niet alleen dat de geest voor Gods troon aan het zuchten is en het pleiten is voor de heilige, maar al ons zuchten als het ware getransformeerd wordt. En dat het als het ware synchroon wordt en eenstemmig zucht samen met de Heilige Geest. Zullen we samen gaan staan? Ik wil je uitnodigen in een moment van stilte om gewoon de Heilige Geest te vragen. Heilige Geest, wat wilt u vanmorgen door dit woord tot mij spreken? Heer, dank u wel voor uw grote trouw. Dank u wel voor uw woord dat rotsvast door de eeuwen keer op keer hetzelfde verhaal blijft vertellen. Dat u alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die u lief hebben. Heer, we hebben vanmorgen opnieuw ontdekt dat er een enorme wonder en bijna een tegenstrijdigheid, een tegendraadsheid in deze woorden zit. Een onmogelijkheid. Hoe kunnen wij tippen aan de verwachting dat wij u kunnen liefhebben zoals dat hier beschreven staat. En tegelijk, Heer, de enorme belofte dat u dat in ons werkelijkheid maakt. Het is niet een verdienste van ons. Het is uw genade die over ons en in ons is uitgestort door de kracht van uw Heilige Geest. Hierin zo vaak stellen we ons tevreden. Met een, ja, bijna zou je zeggen, met een zoethoudertje. Met iets wat een beetje de pijn van vandaag wegneemt. Maar uw woord belooft ons zoveel meer. U belooft ons zoveel meer. Heer, help ons. Help ons om onze verlangens en onze verwachtingen op u af te stemmen. Maak ons hart groter voor uw liefde. Maak onze gebeden sterker voor uw koninkrijk. Maak onze zuchten en ons smeken meer in overeenstemming met het zuchten en het smeken van uw geest. Heer, doe uw werk in ons. Doe uw wil in ons. En in Jezus' naam, doe alle dingen. Alle dingen. Meewerken ten goede. Want wij hebben u lief. Amen.